zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 111 zingen wij het tweede en het vijfde vers. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid onendig. Wij noemden nu Psalm 111 en daarvan het tweede en het vijfde vers.
Thank you.
Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het Hooglied van Salomo en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u Hooglied 3, vooraf zal u een gedeelte gelezen worden uit de voorrede van de Dordtse leerregels.
Doch geprezen zij in de eeuwigheid de Heere, de welke, nadat hij zijn aanschijn een ogenblik tijds van ons, die op menerlei wijze zijn toorn en gramschap hadden verwekt, verborgen had, voor de ganse wereld heeft bewezen, dat hij zijn verbond niet vergeet en het zuchten der zijnen niet veracht. Want als daar nauwelijks enige hopen van herstel naar menselijk oordeel scheen voorhanden te zijn, heeft hij aan de doorluchtige en hoogmogende heren, de generale staten der Verenigde Nederlanden, in het hart gegeven dat zij, met advies en directie van de doorluchtigste prins van Oranje, besloten hebbende deze woedende zwarigheden met wettelijke middelen te bejegenen, welke door de voorbeelden der apostelen zelf en de christelijke kerk na hun tijd doorgaans zijn goed gekend, en zelfs ook in de kerk van Nederland met grote vrucht voor deze gebruikt, en hebben een synode uit al de provinciën van hun gebied door hun autoriteit naar Dordrecht bijeengeroepen, nadat zij daartoe van tevoren verzocht en door gunst des grootmachtigsten konings Jacobus, koning van Groot-Brittannië, enzovoort, en machtige republieken, verworven hadden vele voortreffelijke godgeleerde mannen, opdat door gemeen oordeel van zoveel theologanten der gereformeerde kerk de leringen van Arminius en zijn navolgers in een zo vermaarde synode rijpelijk zouden worden onderzocht en alleen uit Gods woord geoordeeld, de ware leer bevestigd, de valse verworpen en de Nederlandse kerken eendracht, vrede en rust door Godes zegen wedergebracht. Over deze weldaad Godes is het dat de Nederlandse kerken zich verheugen en haar zaligmakers ootmoedelijk bekennen en dankbaar roemen. We lezen u Hooglied 3. Ik zocht des nachts op mijn leger hem, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide, ik zal nu opstaan en in de straten omgaan, in de wijken en in de straten. Ik zal hem zoeken, die mijn ziel lief heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij. Ik zeide, heb gij dien gezien die mijn ziel lief heeft? Toen ik een weinigje van hem weggegaan was, vond ik hem die mijn ziel lief heeft. Ik hield hem vast en liet hem niet gaan, totdat ik hem in mijn moeders huis gebracht had en in de binnenste kamer van degene die mij gebaard heeft. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinnen des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met meren en wierook, en met allerlei poeders der kruideniers? Zie, het bed dat Salomo heeft, daar zijn 60 helden rondom van de helden Israëls, die altemaal zwaarden houden, geleerd en oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup vanwege de schrik des nachts. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren dezelfde maakt hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper. Het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Ga uit en aanschouwt gij dochter Sions, den koning Salomo met de kroon, waarmede hem zijn moeder kroon op de dag zijner bruiloft en op de dag der vreugde zijns harten. Tot zover.
Gemeente, laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, grote schepper van hemel en aarde, het is in het midden van deze week dat u ons samenbrengt in dit bedehuis. En als wij dan uw naam aanroepen in de weg van het gebed, doe ons dan beseffen dat er door de zonde een grote kloof geslagen is tussen u en tussen ons. Een scheiding die wij van onze kant nooit meer kunnen overbruggen. Heere, wilt u geven dat wij daar ook iets van mogen inleven, voor het eerst of bij vernieuwing, opdat we zouden mogen beseffen hoe noodzakelijk het is dat u zelf die scheiding overbrugt. En daar mogen wij vanavond in de prediking bij stilstaan, dat u in de stilte van de eeuwigheid een weg hebt uitgedacht om zondaren weder te brengen in het paradijs. Heren, het is een weg die wij niet verkiezen, omdat wij vasthouden aan het verbroken werkverbond. Maar het is een weg waarin u in het leven van uw kinderen plaats voor maakt. En hoe u dat doet, dat mogen we ook vanavond overdenken als u het geeft. Heren, zou u willen geven dat dat voor ons samen tot onderwijs zou mogen zijn? Want we zijn allen reizigers naar een allesbeslissende, nimmer eindigende eeuwigheid. En dat wij denken daar aan te komen, dat wil nog niet zeggen dat wij daar aan zullen komen. Want er is maar één weg, er is maar één middel. En wil u geven dat wij onszelf bij het licht van uw woord mogen onderzoeken, of die grond onder onze voeten mag zijn, of dat houvast in ons leven mag zijn, of die bedekking over ons uitgespreid mag zijn. En als dat nog niet zo is, dan wordt ons vanavond nog gepredikt dat er nog plaats is. Daarom mogen uw dienaren nog uitgaan. En we mogen ook horen voor wie dat er plaats is. Voor vuile zondaren die zichzelf niet meer reinigen kunnen. Heere, zou u dat onderwijs aan onze harten willen heiligen vanavond? Maar zou u ook aan uw kinderen willen gedenken die ook gekomen zijn om onderwijs te mogen krijgen vanuit uw woord? En daarom hebt u toch ook het predikambt ingesteld, opdat er uitleggers zouden zijn. Heere, wilt u dan geven dat we voor uw kinderen vanavond ook voedsel mag zijn in uw huis? Uw woord is als een diamant. Het is als een goudmijn. En als u uw kinderen daarin laat blikken, dan raken ze nooit uitgeleerd. En mogen ze zo ook vanavond ervaren, Heere, dat het onderwijs uit uw woord naar hun hart mag zijn en bovenal naar de zin en mening van de Heilige Geest. Zou u ook van verre staande naderbij willen brengen? Misschien zijn er ook vanavond in de kerk die niet meer weten hoe zij nog ooit zalig moeten worden, die vastgelopen zijn. Heere, zoudt u in hun hart vanavond onderwijs willen geven in de weg der zaligheid? En zoudt u uw kinderen willen oefenen en willen funderen en die vastigheid willen geven die daar is in uw werk, o dierbare zaligmaker? Zoudt u ons zo vanavond willen gedenken, Heere, nadat u weet wat wij behoeven? U kent ook onze persoonlijke omstandigheden, alles wat we meedragen, alles waar we onder gebogen gaan, rouw, moeite, verdriet, zorgen. Heere, mogen we het vanavond een ogenblik kwijtragen. Mag uw woord beslag leggen op onze harten en onze gedachten gevangen nemen. En zoudt u ook in al die wegen van beproeving en van raadsels en van vertwijfelingen uzelf niet onbetuigd willen laten. En mag het uiteindelijk alles medewerken ten goede. Mogen we u bevelen, de broeders uit de raad der kerk, van deze nog vakante gemeente, is een roepstem uitgebracht, Heere, mogen we het voor u neerleggen. En zoudt u willen gedenken aan dit deel van uw wijngaard hier in de Randstad? Wilt u ervoor zorgen en wilt u verblijden met uw daden? Zoudt u de broeders ook in deze winterperiode de kracht willen geven om de arbeid te verrichten, die soms ook zo menigvuldig kan zijn? Gedenk aan al uw knechten. Gedenk onze broeder ook vanavond in ons midden. Heere, mag hij vanavond ook een ogenblik vertroost worden vanuit uw woord. Als we zullen mogen horen dat er nu niets meer bij hoeft. O, geef dat hij er zicht op mag hebben. Uw knechten hebben het ook niet altijd, Heere, u weet het. Welke raadsels en vragen en aanvechtingen er in ons leven kunnen zijn. Maar doe hem vanavond schuilen onder die middelaarsbediening. En schenk hem die vaste grond waar wij het ook van moeten hebben. Heere, mag uw knecht daar vanavond op de preekstoel ook iets van ervaren? In onszelf zijn we helemaal niets. Onze grond ligt buiten ons. En als we daar geen zicht op hebben, dan blijft alleen de dood over. Daarom smeken wij, Heere, zoudt u licht willen geven vanavond over uw getuigenis. En dat we die grote werken Gods vanavond mogen uitstallen. En zelf ook vermaak mogen vinden in de vastheid van uw woord. Heeft dat we van onszelf mogen afzien. Zo buigen we ons vanavond voor uw aangezicht, Heere. En we houden onze lege handen op. En we moeten belijden dat ge ons rechtvaardig voorbij gaat. Maar och, wilt u het doen om uzelfs wil, om uw naams wil, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het vierde en het zesde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En het zesde, want God de Heer zo goed, zo mild is te alle tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 84 en daarvan het vierde en het zesde vers. Onder worden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede rondgang is voor de kerk. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 3, en daarvan de versen 9 en 10. Hooglied 3, de versen 9 en 10, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper. Het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij de koets van Salomo. De koets van Salomo. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de betekenis van deze koets. In de tweede plaats willen we letten op de samenstelling van deze koets. En in de derde plaats willen we letten op de passagiers in deze koets. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanavond bij de koets van Salomo. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de betekenis van deze koets. Koning Salomo heeft zich een koets gemaakt. Moeten wij denken aan een letterlijke koets of heeft deze koets een symbolische betekenis? Onze tweede gedachte, de samenstelling van deze koets. Er wordt nauwkeurig omschreven van welke materialen deze koets is gemaakt. De buitenkant van hout, de pilaren van zilver, de vloer van goud, het gehemelte van purper. En onze derde gedachte, de passagiers in deze koets. We kunnen daarvan iets lezen in het laatste gedeelte van de tekst. Daar staat dat het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gemeente, onze tekstwoorden vanavond zijn genomen uit het Hooglied van Salomo. En wij houden met de oude verklaarders staande dat het Hooglied van Salomo niet letterlijk is, maar geestelijk. Wij houden zelfs vast aan de verklaring dat het Hooglied van Salomo niet eerst een letterlijke verklaring heeft en daarna een geestelijke, maar dat het Hooglied alleen een geestelijke verklaring heeft, symbolisch. De moderne verklaarders die kiezen in ieder geval voor een letterlijke betekenis. Dat hebben de Joodse verklaarders vroeger nooit gedaan. Zij namen het Hooglied nooit letterlijk. En dat hebben de oude verklaarders die onder ons gezag hebben ook niet gedaan. Ze zagen het Hooglied van Salomo als een doorlopende gelijkenis, als een allegorie. En waarom hebben zij het Hooglied niet letterlijk genomen? Wel, als je dat doet, dan loop je helemaal vast. Ik zal u één voorbeeld geven waarmee het denk ik ineens duidelijk is. Als wij horen hoe dat de bruid spreekt over haar bruidegom, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar als wij horen hoe zij tegen andere vrouwen spreekt over haar bruidegom. En als je leest hoe dat zij die vrouwen uitnodigt om tot haar liefste te komen, bijvoorbeeld. Gemeente, dat zou bij een letterlijke verklaring zou dat zeer ongepast zijn. Het kan toch niet zo zijn dat u uw man ten opzichte van andere vrouwen zo uitschildert tot in de kleinste details toe en dan die andere vrouwen nodigt om ook naar hem te komen. Dat kan niet. Dat zou zonde zijn. Maar voor de bruid van Christus is dat geen zonde. En is dat ook zeer begrijpelijk dat zij dat doet. Dat is zomaar één voorbeeld. En er zouden meer dingen te zeggen zijn. Maar daarmee heb ik tegelijk ook uitgelegd, gemeente, dat die koets waar het vanavond over gaat, dat is niet een gewone koets. Dat is niet een letterlijke koets. Die koets die heeft een geestelijke, een symbolische betekenis. En de koning Salomo heeft die koets gemaakt. De koning Salomo is in het Hooglied van Salomo een beeld voor de Heer Jezus Christus. Dus het gaat vanavond in de prediking over de koets van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zich een koets gemaakt. Hij heeft zich een koets gemaakt. Dat betekent, hij heeft dat voor zichzelf gedaan. Niemand heeft deze koets besteld. Maar deze koets is voor hemzelf bestemd. En we zullen ook straks zien, die koets is bestemd voor zijn bruidskerk. Om haar daarin te vervoeren. Voor onze jongens en meisjes, als ze vanavond in de kerk zijn, je zou een klein beetje kunnen denken aan de gouden koets. Zomaar om het een klein beetje te kunnen begrijpen vanavond. De gouden koets van Prinsjesdag. Daar zit koning Willem-Alexander in. En daar zit ook koningin Maxima in. En die koets die vervoert de koning en zijn vrouw van de ene naar de andere plaats. Nou, zo heeft ook de Heer Jezus een koets gemaakt voor zichzelf en voor zijn bruid. Die koets die is voor de geestelijke bruiloft. Deze koets heeft de bedoeling om zijn bruidskerk te brengen in de bruiloftzaal. Een koets. Wat wordt er bedoeld met die koets? Eerst even het woordje wat hier gebruikt wordt. Onze statenvertalers hebben dat met koets vertaald. Je zou het ook kunnen vertalen met bedsteden. Of hemelbed. Er zijn dan ook mensen die denken dat het hier aan het einde van dit hoofdstuk nog altijd gaat over dat bed waar in het 7e vers over gesproken wordt. Want zeker, koning Salomo heeft ook een bed. Een bed waar zijn bruid op uitrusten kan. Maar als datzelfde bed bedoeld zou zijn hier aan het einde van dit hoofdstuk, dan zou ongetwijfeld in de Hebreeuwse taal hetzelfde woord gebruikt zijn. En hier wordt niet hetzelfde woord gebruikt, hier wordt een ander woord gebruikt. Een woord wat inderdaad vertaald kan worden met hemelbed, een bed met een gehemelte daarboven. Maar het kan ook vertaald worden met koets. En dat woordje koets, dat heeft ook goede papieren. Want in de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament, is het ook vertaald met koets. Met draagkoets. Want daarover kunnen we nog van mening verschillen. Maar ik denk dat dat niet het belangrijkste punt is. Wat voor koets wordt hier nu bedoeld? Er zijn landen, ik denk aan bijvoorbeeld India, daar kent men de draagkoets. Dat is een koets die bevestigd is op draagstokken. En dan zijn er mannen die zo'n koets dragen. En in die koets zit dan een belangrijk persoon. En in het oosten, daar kent men ook bijvoorbeeld de koets die op de ruggen van dieren is gemaakt. Bijvoorbeeld op de rug van een kameel. Daar kun je een hele koets op bouwen. Waar iemand in vervoerd wordt van de ene naar de andere plaats. Is er soms zo'n draagkoets bedoeld? Voor ons spreekt dat beeld eigenlijk helemaal niet zo. Bij een koets dan denken wij aan een rijkoets, koets met wielen. Inderdaad, zoals de koets op Prinsjesdag. Ach, ik denk niet dat dat zoveel uitmaakt voor het beeld op zich. We mogen ons hier een koets voorstellen. Christus heeft voor zijn bruid niet alleen een bed, maar Christus heeft voor zijn bruid ook een koets. Hij brengt haar van de ene naar de andere plaats. Hij brengt haar naar de hemel. En dan is toch een hele belangrijke vraag vanavond, ook voor het vervolg natuurlijk. Ja, maar wat wordt hier dan bedoeld? Wat is die koets? Hoe brengt Christus zijn kerk naar de hemel? Wat is het middel daarvoor? Ik las in de verklaring van dominee Durham het volgende. Hij zegt, wij verstaan door deze koets de weg der verlossing. In het algemeen, voor zoveel die bedacht is in de eeuwige raad Gods, en zo genoemd wordt het verbond der verlossing, en ook voor zoveel hetzelfde aan ons gepredikt en geopenbaard wordt in het evangelie. Dus gemeente, met mijn woorden gezegd, dominee Durham zegt, het gaat hier over het genadeverbond. Het genadeverbond van eeuwigheid, en dan noemen wij het verbond der verlossing, maar ook de uitwerking daarvan in deze tijd. En de bediening van het genadeverbond die daarmee samenhangt. Dus die koets is het genadeverbond. En dat verbond, dat is door Christus gemaakt. Iemand zegt, kun je dat eigenlijk wel de koets van Christus noemen, het genadeverbond? Heeft hij dat gemaakt? Jazeker. Wij noemen toch de Heer Jezus het hoofd van het verbond. Wij noemen hem toch de middelaar van het genadeverbond. Wij noemen hem toch de borg van het verbond. Het is zijn koets. Zonder de Heer Jezus Christus was er geen genadeverbond geweest. Hij is het hoofd van het genadeverbond. Toen het in de Raad des Vredes is opgericht, toen heeft hij al de zijnen, zijn hele bruidskerk, heeft hij vertegenwoordigd bij zijn vader. Hij is het hoofd, al de zijnen zijn in hem begrepen. Christus is de middelaar van het verbond. Dat betekent, zonder hem komt er niemand bij de Vader. Niemand. Hij heeft het gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Die koets is echt het enige middel, gemeente. Dat is de ernst van deze avond. Buiten die koets kom je nooit in de hemel. Christus is ook de borg van het verbond. Dat betekent dat hij aan al de voorwaarden van het genadeverbond heeft genoeg gedaan. Hij heeft dat verbond gereed gemaakt. De Vader eiste van hem. En hij heeft met die eisen ingestemd. Voor hem was het genadeverbond geen genadeverbond. Voor hem was het genadeverbond een werkverbond. Hij moest alles aanbrengen wat voor de zaligheid van de zijnen nodig was. Zo heeft hij die koets gemaakt. Zo heeft hij het voor zijn kinderen opgenomen, dat ze hersteld kunnen worden in de gunst en in de gemeenschap met God. Gemeente, ik herhaal het nog een keer. U moet in die koets zijn om in de hemel te kunnen komen. Bent u daarin? Bent u op weg naar de hemel? En hoe bent u op weg naar de hemel? Hoe denkt u daaraan te komen? Er zijn heel veel mensen, en misschien mag ik het zo zeggen als ik wat blijf bij het beeld wat ik u vanavond mag prediken. Er zijn heel veel mensen die zijn op weg in een trapkarretje naar de hemel. Die mensen hebben het zo druk. Ze werken zich in het zweet. Dit moeten ze doen en dat moeten ze doen. En ze moeten geloven en ze moeten goede werken doen. En ze zijn er heel hun leven druk mee om de hemel te verdienen. Ik durf u te zeggen, gemeente, zo'n trapkarretje, dat komt nooit aan. Als u denkt zo in de hemel te kunnen komen, dan hoop ik dat die wagen vanavond door de as mag zakken. Door de prediking. En dat je vast mag lopen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter dat het is. Er zijn mensen die hebben een duwkarretje naar de hemel. Die werken zich ook in het zweet. Je moet eens weten wat er allemaal in dat duwkarretje gestopt wordt. Wat ze allemaal meenemen naar de hemel om straks aan de Heer te laten zien wat ze er allemaal voor gedaan hebben, heeft helemaal niks met het genadeverbond te maken. Dat zijn allemaal goede werken van de mens zelf, allemaal werkheiligheid. Gemeente, daar kom je nooit mee in de hemel, echt niet. Dus als u denkt op deze wijze in de hemel aan te komen, dan moet ik u vanavond teleurstellen. Dat voertuig wat wij zelf in elkaar timmeren, dat is ondeugdelijk. Dat rot onder je voeten weg. Dat is niet bestendig. Dat zal die afstand nooit kunnen overbruggen. Het werkverbond is verbroken. Dat wil ik er maar mee zeggen. Het werkverbond is verbroken. Er is maar één weg om zalig te worden. En dat is het genadeverbond. Wat de Heere geopenbaard heeft aan Adam en Eva in het paradijs. Nadat hij ze teruggeroepen en tot een schuldbelijdenis gebracht had. Genesis 3 vers 15, een tekst waar mogelijk straks ook in de adventweken wel weer over gepreekt zal worden. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt. Die koets die gaat naar de hemel. Die koets die zal niet verongelukken. Die koets die raakt niet van de weg. Die koets die zal nooit kunnen worden overvallen. Want we zullen straks zien, de koning zelf is in die koets. En hij is de koning der koningen en de heren der heerscharen. En over welke steilte dat die koets ook moet. En er zijn steilten op weg naar de hemel. Of door welke diepten dat die koets ook moet gaan. Gemeente, die koets die zal nooit door de assen zakken. Dat is een deugdelijke koets. En daar moeten we in zijn. Die koets van Salomo, een werk door hem gemaakt. Onze eerste gedachte, dat was de betekenis van die koets. En dan gaan we nu een stapje dichterbij. We gaan die koets eens bezien in onze tekst worden. Hoe is die koets gemaakt? Hoe is die koets samengesteld? Wel, in de eerste plaats lees ik dat die koets gemaakt is van het hout van de Libanon. Dus het is een houten koets. De buitenkant van deze koets is van hout. En de houtsoort, die weten wij ook. Want op de Libanon, daar groeien de cederbomen. We kennen de tempelbouw van Salomo en we weten dat hij met koning Hiram een verdrag had gemaakt over die cederen van de Libanon die naar Jeruzalem werden gebracht. En waarom heeft koning Salomo voor de tempel cederbomen gebruikt? Er was toch in de omgeving van Jeruzalem ook voldoende hout te krijgen? Wel, het cederhout is een heel bijzonder hout. Het cederhout rot niet. Al zou het niet geverfd worden, dan wordt het wel zwart van kleur, maar het rot niet. Het verteert niet. Dit cederhout, dat blijft goed, dat is duurzaam. En begrijpt u de symboliek? De koning Salomo heeft een koets gemaakt van cederhout. Dat betekent, het genadeverbond is een bestendig verbond. Gemeente, die koets die rijdt al zo'n 6000 jaar. En die koets is nog niet verrot. Die koets is nog onaangetast. Die koets die brengt nog altijd mensen naar de hemel. Deze koets die zal ook niet vergaan zolang als de wereld bestaat en er mensen zalig moeten worden. Het hout van de Libanon. Dus die meerdere Salomo, die heeft daar wel over nagedacht met eerbied gezegd. Hij wist hoe lang die koets mee moest gaan. En hoeveel mensen vervoerd moesten worden. En daarom van het hout van de Libanon. Het tweede wat ik lees is dat de pilaren van die koets zijn van zilver. Bij die pilaren kunnen we ons ook wel iets voorstellen. Het is een koets. En we zullen straks zien dat deze koets een
bodem heeft, een grond. En deze koets heeft ook een dak. En er moet natuurlijk ook verbinding zijn tussen dat gehemelte en tussen de grond. Zo'n koets moet ook wanden hebben. En daarom zijn pilaren nodig. Die pilaren die geven vastigheid en stevigheid aan heel de koets. En die pilaren zijn een sieraad ook om te zien. Ze zijn nog mooier dan de buitenkant, want de buitenkant is van hout. Maar deze pilaren zijn van zilver. Van zilver. Dus ze zijn prachtig om te zien. Zilver, symboliek. Zilver in de Bijbel is het beeld van de reinheid. Van de zuiverheid. In Psalm 12 wordt het gebruikt van het spreken des Heren. Het spreken van de Heren. Dat is een rein woord. Zijn redenen zijn reine redenen. Gelouterd in de smeltkroes 7 maal. Dus deze pilaren wijzen op iets reins. Ze wijzen op het woord des Heren. Ja, meer specifiek gezegd, gemeente, deze pilaren zijn een beeld van de beloften. De beloften van het genadeverbond. Het genadeverbond heeft beloften. Ik noemde er al zojuist een uit Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten. Heel veel van de beloften van het genadeverbond beginnen met de woorden ik zal. Die beloften zijn pilaren. En die pilaren staan vast. Die pilaren schuiven niet. Die pilaren vallen niet. Maar die pilaren die geven houvast. Ze zullen niet schudden. Ze zullen niet bezwijken. David heeft dat ook al gezien. Hij zegt van dat genadeverbond dat het in alles wel geordineerd en bewaard is. Dus hij wil zeggen in dat genadeverbond daar staat alles vast. Die beloften van het genadeverbond zijn als onwankelbare pilaren. En daarom heb ik Psalm 111 laten zingen vanavond. Het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Die beloften zijn vast. Waarom? Hoe komt dat? Want die mensen die in de koets zitten, zijn dat dan allemaal zulke gehoorzame mensen? Zijn dat allemaal zulke betrouwbare mensen? Gaat de Heere zijn beloften niet breken dan? Nee. Nee, want die beloften zijn niet in de eerste plaats aan die mensen gedaan, maar die beloften zijn aan Christus gedaan. En daarom zijn die pilaren zo vast. Gemeente, deze pilaren hebben goede grond. Kijk, je kunt de mooiste pilaar hebben, maar als je een zilveren pilaar in het zand zet en je duwt er tegen, valt hij om. Maar deze pilaren die staan niet op zandgrond. Deze pilaren staan op een grond die nog heerlijker is dan de pilaren zelf. De pilaren zijn van zilver. Maar de grond waar deze pilaren op staan is van goud. Louter goud. En waar wijst die vloer van de koets op? Waar wijst die schitterende grond op? Gemeente, op Gods eeuwige raad. De beloften van het genadeverbond zijn gebaseerd op de eeuwige raad, op de afspraken die er gemaakt zijn tussen de Vader en tussen de Zoon. En daarom staan die pilaren vast. Want de Heer Jezus is niet als de eerste Adam, hij breekt zijn woord niet. Maar hij doet wat hij beloofd heeft in de stille eeuwigheid. En daarom die beloften die zullen zeker vervuld worden. Dat is geen enkele twijfel. Ze zijn als zilveren pilaren en ze staan op die gouden vloer, de vloer van Gods raad. Het goud van Gods welbehagen. Daar ligt de vastheid. Niet in die mensen die in de koets zitten. In die mensen in de koets, er zit helemaal geen vastheid in. En we zullen straks horen van iemand in die koets die bang is dat hij er nog uitgezet wordt ook. Dus als die beloften direct aan hem gedaan zouden zijn, was er niks van terechtgekomen. Maar de Vader heeft die beloften in Christus gedaan aan zijn bruidskerk. Een gouden vloer. Wat een prachtig beeld. En gemeente, dan moeten we de dingen wel bij elkaar houden. We hebben het over een koets en die koets is een eenheid. En weet u, nou zijn de mensen, en ja, mag ik het zo zeggen, die slopen de pilaren uit de koets. Dat zijn geestelijke vandalen. En die zeggen dat de beloften eigenlijk voor alle mensen bestemd zijn, de beloften van het genadeverbond. Die halen de beloften van de gouden vloer af. En als je de beloften van de gouden vloer afhaalt, ja, dan zijn de beloften niet meer onwankelbaar. Dan zit er geen houvast meer in. Je kunt ook die grond van de koets niet uit de koets halen. Maar dat hoort allemaal bij elkaar. Dat is één geheel. Het genadeverbond en de belofte. En we zullen straks zien ook het dak en de liefde van Christus, gemeente. Dat is allemaal één geheel. Je kunt die koets niet in stukjes opdelen. Want dan is het geen koets meer. Degenen die dat doen, die tasten het werk van de Heer Jezus Christus aan. Want voor hem was dat een eenheid, de vloer van goud. Om die pilaren vast te grijpen. Mensen zeggen, kijk, je moet je vasthouden aan de belofte. Ja, wacht eens even, maar dan moet je wel in de koets wezen. Om die pilaren vast te grijpen, om die goede grond onder je voeten te hebben. Dan moet je wel in de koets wezen, zolang als een mens in zijn eigen voertuig zit, kun je geen houvast krijgen aan de belofte van het genadeverbond. Dat is onmogelijk. Dus daar gaat het vanavond om. Wij moeten een plaats hebben in die koets, in dat verbond der genade. En nou is er onderscheid tussen bediening van het verbond en wezen van het verbond. Kijk, hier gaat het over het wezen van het genadeverbond. Die koets, dat is het wezen van het genadeverbond. En is er dan geen bediening van het genadeverbond? Zeker, daar gaan we het straks in onze derde gedachte nog wel over hebben. Hoe dat genadeverbond nu wordt bediend onder de prediking van het woord. Maar degenen die in de koets zijn, die zijn Christus ingelijfd. En hebben in Christus deel aan de belofte. Je moet de belofte nooit van Christus losmaken, dat kan niet. Want als je dat doet, dan zijn de beloften wankelbaar. Dan wordt God een leugenaar. En dan is het afhankelijk van mijn gehoorzaamheid, alsof God die belofte nog zou vervullen, ja of nee. En dan nog wat, er is een gehemelte. Een gehemelte boven die koets. Een gehemelte, dat is, ja, de hemel boven ons is als een dak boven ons. Dat gehemelte van de koets, dat is een dak boven die koets. En dat dak, dat heeft de kleur van purper. En purper is paars. Violet. Het is de kleur van de krokus. Het is een kleur die vroeger ontzaggelijk duur was, want deze kleur werd gemaakt van purperslakken. Dat zijn slakken die de vorm hebben van een horen. Die symboliek moet u ook vasthouden, want straks dan gaat het over het koningschap van Christus. Purper heeft te maken met het koningschap. Purper, dat is, wordt gemaakt van een vloeistof die uit die purperslakken komt. En zodra als die slakken uit de zee gevist zijn en met de buitenlucht in aanraking komen, dan verandert die vloeistof van kleur. Eerst is het kleurloos en dan wordt het paars. En die paarse kleur, die is onuitwisbaar. Dat is kleurecht. Je kunt dat niet meer uitwassen. Maar je hebt heel veel van die purperslakken nodig om één kledingstuk bijvoorbeeld te verven. Daarom vroeger droegen gewone mensen nooit purper. Purper, dat was de kleur van de keizers. Keizersmantels werden van purper gemaakt en koningskleden. En in de Rooms-Katholieke Kerk zie je die kleur ook nog terug in de gewaden van de geestelijken. Purper, dat is eigenlijk een mengkleur. Paars, jongens en meisjes, hoe maak je paars? Als je op school twee soorten verf door elkaar vermengt, krijg je paars. Het is een mengkleur. Dan moet je de rode kleur gebruiken en je moet de blauwe kleur gebruiken. En als je veel rood gebruikt en weinig blauw, krijg je roodpaars. En als je meer blauw gebruikt, dan krijg je blauwpaars. En dat is heel opmerkelijk, dat dat dak nu gemaakt is van paars. Waarom? Rood. Wat is de symboliek van de kleur rood in de Bijbel? Rood is de kleur van de mens. De eerste mens heette Adam. En de naam Adam komt van het woord Adom. En Adom betekent rood. De naam Adam betekent rood. En waarom noemde de Heere de mens rood? Wat is nou het meest typerende van een mens? Dat is zijn bloed. En dat is rood. Als je op onze aders kijkt, dan lijkt het alsof wij blauw bloed hebben. Maar iedereen die bloed, die weet dat je bloed rood is. En toen de Heer Jezus mens geworden is, toen heeft hij vlees en bloed aangenomen. Uit de maagd Maria. Rood is de kleur van de mens. Rood is de kleur van het bloed. En blauw? Blauw is de kleur van de hemel. Dat weet iedereen als je overdag, en het is onbewolkt, naar boven kijkt, dan zie je de kleur blauw. Dus dat purperen dak, dat brengt hemel en aarde bij elkaar. Dat is de symboliek. In de tabernakel bijvoorbeeld kwam de kleur purper 26 keer voor. En daar wees die purperen kleur naar het priester en het koninklijk ambt van de Heer Jezus Christus. Dus gemeente, dat dak in de koets, dat wijst heen naar de ambten van de Heer Jezus Christus. Een purperen dak, het wijst heen naar zijn koningschap. Ik zei al dat alleen de koningen en de vorsten, die droegen zo'n purperen kleed. Mordechai, hij kreeg een purperen kleed toen hij het volk van Israël had gered. En Belshazzar, toen er op de muur werd geschreven dat handschrift, toen zei hij: en ieder die dat uit kan leggen, die krijgt van mij, en die wordt met purper bekleed en die zal de derde worden in mijn koninkrijk. Purper is regeren. Dus dat dak, gemeente, dat wijst op Christus, dat dak dat wijst op regeren. Een gehemeld. En een gehemeld heb je nodig om veilig te zijn. Jongens en meisjes, sommige mensen hebben een auto met een schuifdak. En zomers is dat best wel fijn. Hoewel ook niet altijd. In het oosten, in Israël, zie je bijna geen auto's met een schuifdak. Waarom niet? Dat is veel te warm. Je zou verbranden als de zon op je staat te branden. Dus dat dak, dat is ter bescherming. Dat is ter bescherming tegen de zon. En wat denk je als er een onweersbui komt? Zou je graag in een auto zitten als het gaat onweren? Als er grote regenstromen komen en de bliksem naar beneden schiet? Nou, dan ben je heel blij dat er een dak boven je hoofd is. En zo heeft deze koets een dak. En dat dak dat beschermt tegen de plasregens van Gods toren. Dat dak dat beschermt tegen de bliksem van Gods wet. Onder dat dak ben je veilig. Dat dak dat beschermt tegen de koude van de wet. De koude van de nacht, de koude van de duisternis. Gemeente, wie onder dat dak zit, die is veilig. Maar je moet wel in de koets wezen. Je kunt niet schuilen onder dat dak buiten de koets. Je moet wel in de koets wezen. Om onder de middelaar te kunnen schuilen. Zonder dit dak zou de koets niet veilig zijn, dat hoort er echt bij. Christus' ambtelijke bediening. En met eerbied gezegd, als God nu van boven op die koets kijkt, wat ziet de Heer dan? Dan ziet hij purper. En daarom zal hij die koets door de bliksem niet wegvagen. En wie dat er ook in die koets zit, maar God de Vader zal die reizigers in de koets niet doden. Hoe groot zondaar dat ze ook zijn. Want dat purperen dak, dat ziet op het ambtelijk werk van de Heer Jezus Christus. En de mensen die in die koets zitten, als ze naar boven kijken, als ze rondom zich heen de donder horen en de bliksemen zien en ze kijken omhoog, dan zien ze dat purperen dak. En onder dat purperen dak, daar zijn ze veilig. Het genadeverbond, dat is zo veilig omdat God in Christus met zondaren te doen kan hebben. Het koninklijk ambt van Christus, dat geeft zoveel houvast aan het genadeverbond. En dat is het ambt waarmee Christus is bespot. Ze hebben hem een purperen kleed om de schouders gehangen. Purper, koningskleed. Ze hebben de spot gestoken met zijn koninklijke bediening. En daarmee hebben ze hem getroffen in het hart van zijn middelaarschap. En daarmee hebben ze zijn volk getroffen in het hart van de bediening van hun koning. Want wat zou er van hen terechtkomen, was er koning Jezus niet. Maar in die koets, daar zijn ze bij hun koning. En daar troost die koning zijn volk als het rondom die koets regent en stormt en hagelt en bliksemt. In die koets is geen nood. Want daar troost Christus zijn bruid. Met eerbied gezegd, daar slaat hij zijn arm om haar heen. En daar geeft hij haar onderwijs. O, die koning gemeente, dat is zo'n lieve koning. Het is die koning waar Psalm 72 van zegt, nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Als hij geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Deze koning regeert over ellendigen. Deze koning is niet de koning van rijken, zoals vaak koningen zich bemoeien met mensen van aanzien. Maar deze koning, oh, hij bemoeit zich met de minsten en met de geringen. En hij zorgt voor hen. Purper is de kleur van de rijkdom, de kleur van de statie. Je zou kunnen zeggen, uit dat dak, daar regenen de weldaden. Ik moet denken aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. We lezen van die rijke man dat hij gekleed ging in purper. Dat is niet normaal. Lazarus had geen purper. Dan moet je wel heel erg rijk zijn om je te kleden met purper. Wel, die rijke man die was rijk. Maar dat purperen kleed wat hij hier op aarde droeg, dat moest een keer uit. En toen moest hij voor God verschijnen. En niet in de koets, dat betekent voor eeuwig verloren. En Lazarus had geen purper op deze aarde. Hij leefde in de bitterste armoede. Maar die weldaden van het verbond, die zijn koning heeft verdiend, die mocht hij in rijke mate krijgen na dit leven. En nu wordt hij vertroost, zo lezen wij in die gelijkenis. Wel, in die koets mogen Gods kinderen daar wel eens zicht op hebben, gemeente. Daarom is het zo goed toeven in die koets. Daar is rijkdom. Daar is overvloed. Ja, sterker nog, in Hooglied 7 lees ik dat die bruid een haarband krijgt van purper. Dat is niet toevallig. Die koning, hij zegt tegen zijn bruid, uw hoofd is op u als de karmel en de haarband uws hoofds is als purper. Dus zij krijgt van haar koning een purperen haarband. Dat betekent, zij krijgt ook iets van zijn koninklijk gezag. Ze zal met hem zitten in zijn troon. Ze zal zitten tussen de prins, lees ik in Psalm 113. De gemeente, dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik niet begrijpen, dat deze bruid in de koets zit. En waarom kan ik dat niet begrijpen? Waar komt ze vandaan? Waar heeft de koning haar gevonden? De meeste koningen of prinsen die zoeken iemand uit dezelfde stand. En dat is te begrijpen. Duurt vaak lang eer dat een prins komt tot een keuze van zijn echtgenote. Want ja, ze moet aan heel veel voorwaarden voldoen. Ze moet van dezelfde stand zijn, van dezelfde grootheid. Maar waar haalt de Heer Jezus zijn bruid vandaan? Dat lees ik in Psalm 113, die de geringe uit het stof opricht. En de nooddruftige uit het drek verhoogt, om te doen zitten bij de prinsen. Bij de prinsen zijns volks. Waar heeft hij zijn bruid gevonden? Hij heeft zijn bruid gevonden in het stof. Hij heeft zijn bruid gevonden in de drek. Waar moet je dan aan denken? De mesthoop. Welke koning haalt zijn bruid van de mesthoop? Deze koning. En hij geeft haar een plaats in de koets. Gemeente, dat is niet voor te stellen. Dat is het genadeverbond. Dat is nou het genadeverbond. Dat in Christus een heilige God en een verdoemelijke zondaar samen kunnen komen. Dat is het genadeverbond. Het is de weg waarin God in Christus het eigendom wordt van de zondaar. En de zondaar een eigendom van God. Christus, hij kan die twee partijen bij elkaar brengen. Er staat in het boek Job dat hij die scheidsman is die zijn hand op ons beiden leggen mocht. Hij kan zijn hand leggen op een heilige God en hij kan zijn hand leggen op een verloren mensenkind. En hij kan die twee bij elkaar brengen. Dat is het genadeverbond. Zo brengt hij zijn kerk thuis, zijn zwarte bruidskerk. En hoe gaat dat dan? Maar laten we daarop letten in onze derde gedachte. De passagiers, maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 121 en daarvan het derde en het vierde vers. Zijn wacht waarop men hopen mag, zal daar zijn u bedekt en u ter schaduw strekt, de maan bij nacht, de zon bij dag, in koude en gloed verminderen, opdat ze u niet hinderen. Psalm 121 vers 3 en 4. Onze derde gedachte, de passagiers in deze koets. Iets over de bediening van het genadeverbond. Hoe komt een mens nou in die koets? En voor wie is die koets? Onze derde gedachte, het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Nog niet zo eenvoudig, dat laatste stukje van onze tekst vanavond. Eén ding is wel duidelijk, het gaat over de dochteren van Jeruzalem en het gaat over de liefde. Daar is geen misverstand over. Maar wordt hier nu bedoeld de liefde van de dochteren van Jeruzalem? Of wordt hier nu bedoeld de liefde tot de dochteren van Jeruzalem? De Engelse vertaling heeft de liefde tot. Onze Statenvertaling heeft de liefde van. Wat is het nou? Nou ja, het een hoeft het ander ook weer niet uit te sluiten. En waarom hoeft het een het ander niet uit te sluiten? Omdat de liefde tot heeft alles te maken met de liefde van. Waar de liefde tot is, daar is ook de liefde van. Want de liefde van is een vrucht van de liefde tot. De liefde van, daar zegt Johannes van, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus ongetwijfeld vind je in die koets de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Dat kan niet anders. Dat is een ontmoeting met haar koning. Zou ze hem niet lief hebben? Zou haar liefde niet branden tot de koning? Natuurlijk wel. Ze zegt ergens, ik ben krank van liefde. Oh, die koets die is vol van de liefde van. En toch kies ik voor de liefde tot. Waarom? Nou, wie heeft nou die koets gemaakt? Heeft zij die koets gemaakt of heeft de koning die koets gemaakt? De koning heeft de koets gemaakt. Dus hij heeft niet alleen de buitenkant van die koets gemaakt, hij heeft ook de binnenkant van die koets gemaakt. En die binnenkant is bedekt met de liefde tot de dochteren van Jeruzalem. En daarmee bewerkt hij de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Het gaat hier over de binnenkant. De binnenkant is ook belangrijk van een koets. Als je een auto hebt die er aan de buitenkant prachtig uitziet, maar de binnenkant ziet er niet uit, dan wil u hem ook niet hebben. Die binnenkant is wel belangrijk. Daar zijn de kussens waar je op moet zitten. Daar zijn de dingen waar je tegenaan kijkt. Dat moet er toch ook een beetje netjes uitzien. Dat is met de gouden koets ook, jongens en meisjes. Die binnenkant, die je ziet, die is ook mooi. Ik ben er nooit in geweest, maar ik denk zo dat die gouden koets, die zal van binnen. Ik denk dat die banken bedekt zijn met fluweel. Als iets heel duur is, dan heb je of in de auto heb je soms leren banken. En ik kan me voorstellen dat je in zo'n koets, daar heb je fluwelen banken. Of misschien geborduurd werk ergens aan de deuren van de koets. Dat ziet er schitterend uit. En hoe heeft de Heer Jezus nou die koets gemaakt? Hij heeft de binnenkant bedekt. Wij zouden zeggen, hij heeft de binnenkant gestoffeerd. Hij heeft de banken gestoffeerd. Hij heeft de wanden gestoffeerd. Waarmee? Met fluweel. Nee, met liefde. Met liefde tot de dochteren van Jeruzalem. Dus die banken in de koets, die zijn zo zacht. Die zijn zo zacht. Die mensen zitten op de liefde. En Durham schrijft in zijn verklaring, als ze vallen, dan vallen ze zacht. Want ze vallen in de liefde. Kijk, die koets die hobbelt. Die koets die valt nooit uit elkaar, daar moet u niet bang voor wezen. Maar die koets die gaat over de weg, die koets die hobbelt. En die mensen in die koets, die kunnen zich vastgrijpen aan de pilaren, aan de belofte. Waar ze houvast aan hebben. En als die belofte hen uit de handen schieten, dan vallen ze. Maar ze vallen niet dood. Ze vallen in de liefde. De binnenkant is bespreid, gestoffeerd met de liefde tot de dochteren van Jeruzalem. Die mensen die in die koets zitten, die kunnen zichzelf er nooit meer uitzondigen. Nooit meer. En dat was zo'n wonder voor David. Als hij aan het einde van zijn leven gekomen is, dan moet hij tot deze slotsom komen. Er klopt niks van. Van mijn leven niet. En van mijn kinderen niet. En van mijn hele huis niet. Er klopt helemaal niks van. Hij zegt, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, niet zoals het zou moeten zijn, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld. Dat is de koets. Hij zit in de koets. En met alles wat er in zijn leven gebeurd is, zelfs het overspel met Batseba en de moord op Uria en alles, dat heeft hem niet uit de koets gebracht. Want het verbond der genade is niet met hem gesloten, maar met Christus. En in Christus met hem. En daarom liggen voor David, die vloer die ligt er nog onder zijn voeten. En die pilaren die staan er nog, ondanks zijn zonde. Als de binnenkant van de koets niet bespreid geweest was met de liefde, dan had de koning hem eruit gezet. Maar de liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. De binnenkant bespreidt met de liefde. En dat maakt die koets zo ontzaggelijk rijk. En dan is de vraag, gemeente, bent u nou in die koets? Ik wil die vraag nog een keer herhalen. Bent u nou in die koets? Want als je niet in die koets bent, dan ben je niet op weg naar de hemel. Hebt u een plaats in die koets? Hoe gaat dat dan, dominee? Ja, hoe gaat dat dan? Nou, die koets die rijdt onder de prediking, komt die koets voorbij? Vanavond komt die koets van Salomo voorbij. En als die deur open gaat van de koets, dan ruik je de liefde. Dan ruik je de liefde uit die koets. Ja, dan zeggen veel mensen, ja, moet je instappen, hè? Nou komt die koets nog voorbij, dus je moet instappen in die koets. Wat zouden jullie doen, jongens en meisjes, als koning Willem-Alexander nou morgen door Barendrecht zou rijden met de gouden koets? En Maxima. En dan stopt de gouden koets. En de deur gaat open en de koning zegt, stap maar in. Wat zou je doen? Nou, je zegt, dominee, dat laat ik me maar één keer vertellen. Dat natuurlijk zou ik dat doen. Ik zou zo instappen. Ja, precies. Maar nou wat anders. Stel nou eens voor dat je net daarvoor bent uitgegleden. In de drek. Heel je broek zit eronder. Of heel je rok zit eronder. Je stinkt een uur in de wind. En je ziet er niet uit. En dan zegt koning Willem-Alexander, kom maar. Ga maar zitten op die bank. En hij wijst naar die fluwelen bank in de gouden koets. Wat zou je doen? Hij zegt, dominee, maar dat durf ik niet. Ik zou tegen de koning zeggen, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Want ik maak heel die bank vies. En die hele koets, die stinkt straks als ik stink een uur in de wind. Ik ben niet de geschikte persoon om in de koets te stappen. U kunt het beter aan een ander vragen. Die koning had dat zeker niet gezien. Hij vergist zich zeker. Maar de koning zegt, nog een keer, stap maar in. Wat zou je doen? Nee, ik zou het niet doen. Kijk, dat is nou zo'n prachtig beeld, hoe de Heer nou zijn genadeverbond bedient. Veel mensen zeggen, je moet instappen. Als die koets voorbij komt rijden, je moet op de treeplank springen. En net zo lang op die deur blijven kloppen tot je binnen bent. Ja, ik zou het een beetje brutaal vinden als je zo op de koets van de treeplank van koning Willem-Alexander stapt. Ik weet niet of dat zo moet. Ik denk dat dat mensen zijn die zichzelf niet kennen. Kijk, als je niet onder de drek zit en je hebt een paarse mantel aan en je vindt dat je ook wel een geschikt persoon bent om in te stappen, ja, oké, dan heb je er niet zoveel moeite mee. Maar kijk, dat is nou niet het beeld van een ontdekte zondaar, gemeente. Genadeverbond, dat heeft te maken met genade. En genade wordt bewezen aan schuldigen. En schuldigen zijn zondaren. Dus dat zijn mensen die zijn uitgegleden in de drek. Of dat zijn mensen die stinken naar de zonde. En als dan de koets van Salomo onder de prediking door de gemeente rijdt. Dan zeggen zulke mensen, dat zal voor mij wel niet wezen. Kijk, dat die mens in mag stappen of dat die mens in mag stappen, dat kan ik wel begrijpen. Maar de Heilige Geest ontdekt dan de vuilheid van je bestaan aan de verdorvenheid, inwendig en uitwendig. En gemeente, dan heb je het lef niet. Dan heb je het lef niet. En mensen die geen ontdekking hebben, die begrijpen er geen niks van. En wat doet de Heer nu? En dat is zo mooi wat dominee Hellebroek zegt in zijn lesje over het genadeverbond. Hij zegt, hoe gaat de zondaar over in dat verbond? Ik zou zeggen, hoe komt de zondaar in de koets? En dan heeft hij het over de bewuste overgang in het genadeverbond. Niet de wedergeboorte, maar te mogen weten in Christus te zijn. Hoe doet de Heere dat? Dan zegt dominee Hellebroek zo ontroerend mooi. Dat doet hij doordat hij de zondaar vriendelijk nodigt en bidt. Vriendelijk nodigt en bidt. Dan mag je denken aan de nodigingen onder de bediening van het genadeverbond. En wat zijn de nodigingen onder de bediening van het genadeverbond? Ik zal er twee noemen. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Of een andere nodiging. Kom herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En die zondaar zegt, Heere, dat kan toch niet? Dat durf ik niet. U moest eens weten wie ik ben. En wat zegt dominee Hellebroek? Dat hij al hun zwarigheden oplost. Al hun bezwaren. Die er zijn aan hun kant. En als ze niet durven. Oh, die koning die stapt uit en hij zet ze in de koets. Zo vuil als ze zijn. Dat is het genadeverbond. Dat is het genadeverbond. Dat de Heere aan zondaren genade bewijst. Die het zichzelf niet vergeven kunnen. Die de dood verdiend hebben. Die het hart niet hebben om zichzelf een plaats in die koets te reserveren. Maar die daar nu een plaats krijgen om niet uit vrije genade. Gemeente, wat is dat groot. Dat de koning nu zelf zijn koets vult met mensen. Die allemaal zo diep verwonderd zijn dat ze het niet kunnen begrijpen. Kijk, dat dat anderen ten deel zou vallen, maar dat het hun ten deel valt, dat is onvoorstelbaar. En dan nog wat, er zit nog een troost in onze tekst. Want nu staat er dat de binnenkant gestoffeerd is met de liefde tot de dochteren van Jeruzalem. En dan had ik eigenlijk verwacht dat hier zou staan dat de binnenkant gestoffeerd zou zijn met de liefde tot de bruid. Waarom staat hier nou die dochteren van Jeruzalem? Wie zijn de dochteren van Jeruzalem? Wie is de bruid? Wel, de bruid in het Hooglied is een beeld voor Gods geoefende kerk. Want de bruid weet dat zij de bruid is. De bruidegom noemt haar mijn liefste, dat weet ze. Die bruid is in de binnenkamer van de koning geweest. Die bruid is in het wijnhuis geweest. Oh, die bruid die kan zoveel verhalen. Dat doet ze ook aan die dochteren van Jeruzalem. Ze kan haar liefste uitschilderen tot in de kleinste bijzonderheden. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Wie zijn die dochteren van Jeruzalem? Dat is een beeld in het Hooglied van Salomo, gemeente, voor bekommerden. Dominee Hellebroek zegt, het zijn die mensen die niet al te nette kennis hebben. Hij bedoelt, ze hebben nog niet zoveel geleerd. Ze hebben nog niet zoveel geleerd van wie God is. Ze hebben nog niet zoveel geleerd van wie ze zelf zijn. Want die dochteren van Jeruzalem, die hebben nog andere liefsten. Ze zeggen tegen de bruid, hebben ze het over andere liefsten. De wet bijvoorbeeld is hun liefste. Maar die bruid heeft meer. Ze kunnen dat eigenlijk nog niet zo volgen. Daarom hebben ze graag onderwijs van de bruid. Ach, hun hart gaat wel uit naar Christus. Maar die ontmoetingen met de bruid, die hebben ze niet gehad. Die zekerheid, die missen ze. En wat een wonder dat hier nu staat, dat de binnenkant van de koets is overdekt met de liefde tot de dochteren van Jeruzalem. Niet alleen de geoefende kerk, maar ook de kleintjes zou je kunnen zeggen. Ook degene die zichzelf daar niet bij kunnen rekenen. Ook zij mogen wel eens iets ruiken van de liefdegeur als de deuren van de koets opengaan. En die liefdegeur, die moet elk tot liefde nopen. O gemeente, die koets die gaat vanavond nog voorbij. En er is nog plaats. Er is nog plaats in de koets. Voor wie? Voor zondaren. Voor verlorenen. Is uw wagentje al vastgelopen? En ligt u daar als een uitgewerkt mens? Kunt u niet eens de treeplank opklimmen? O deze lieve koning, die ontfermt zich juist over ellendigen en over nooddruftigen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Ja, neemt u alstublieft geen genoegen met een plaatsje op de treeplank. Sommige mensen zeggen, je moet die belofte aangrijpen. Nou, ik weet niet hoe dat moet als je op de treeplank staat. Trouwens, als je op de treeplank staat, dan heb je niet die grond onder je voet. Als je op de treeplank staat, kun je niet bij die pilaren. Als je op die treeplank staat, heb je niet dat dak boven je hoofd. Als je op de treeplank staat, ben je buiten de koets. Je moet erin zijn. Om te kunnen spreken over de liefde van Christus. Om te kunnen schuilen onder dat purperen dak. Je moet het weten, gemeente, in hem te zijn. Bewust in het genadeverbond te zijn. Christus als je borg leren kennen. En degene die genoegen heeft om naast die koets te lopen of dezelfde richting van die koets uit te rijden in een eigen gemaakt voertuig, die kent zijn zonde en schuld niet. En die zal er niet komen. Het genadeverbond, het is voor verlorenen. Voor zondaren, voor mensen die zich leeg wenen in de koets. Waarom was het op mij gewend? Daar zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. En oh, dan stroomt hun hart natuurlijk uit van liefde tot de koning. Dat kan niet anders. Die koets die is ook vol van de liefde van de dochteren van Jeruzalem. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. Heren, mogen we uw naam erkennen dat we zo vanavond deze les uit uw woord mochten overdenken. Zo ruim voor verloren zondaren. Maar ook zo scherp voor mensen die denken wat mee te kunnen brengen. Het is of genade of werken. En dan bidden wij, Heren, zou u willen geven dat het ons om genade te doen mag zijn of worden. En dat uw kinderen mogen zien op de vastheid van dat verbond. Welke hobbels dat ze in hun leven ook over moeten. Welke diepten dat ze ook meemaken. En welke storm dat er is ook rondom de koets, bergen mogen wijken. Heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wijken. En niet wankelen in der eeuwigheid. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Heb dank voor alles wat u gaf. Ga met ons als we van hier gaan. Wil u een ieder geven wat nodig is, ook voor het toekomende. Verzoen het onze, om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen van Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftige zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen, wat er verder volgt. Vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.